de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe Mailback Monday. Het is vandaag maandag 25 mei 2020 en vandaag in de Mailback Monday een Nederlandse trainer in de Oostenrijkse Bundesliga, Alex Pastoor. Alex was op weg naar Oostenrijk, dat hoor je denk ik ook wel aan het geluid. Dus het geluid is ietsjes minder dan normaal. Hij zat in de auto. Dank ook voor alle ingestuurde vragen voor deze Mailback Monday. We hebben ze hopelijk allemaal beantwoord. Voordat we naar de podcast gaan met Alex, wil ik je even attenderen op twee dingen. Onze nieuwe podcast, FC Betting. Mocht je nou van voetbalweddenschappen houden en weten waar je op in moet zetten, ja, check de FC Betting voetbalpodcast te luisteren via je favoriete podcastplayer en op Twitter. @fcbettingnl en Instagram fc.betting te vinden. En jawel, alle shirtjes van FC Afkikken zijn er bijna uit. Ooit begonnen als een klein grapje, FC Afkikken merchandise. Maar er zijn toch al best wel veel shirtjes verkocht. Er zijn er nog een paar. Wil je ze hebben, ga dan naar ons Twitter-account. Daar staat een tweetje bovenaan. En dan kan je op het linkje klikken en je gegevens achterlaten. En dan ga je het shirtje heel snel opgestuurd zien worden. Goed, dit waren de huishoudelijke mededelingen. Het is nu tijd voor Mailback Monday met Alex Pastoor. Ja, onderweg in de auto zit hij, onze gast van vandaag. Alex Pastoor, onderweg naar?
Onderweg naar Altig in Oostenrijk, hè?
Oké, je bent onderweg van Nederland, of niet?
Ja, ik ben dit weekend thuis geweest. Dus het laatste weekend dat we spelers en dus ook de staf nog even vrij konden geven. Want we gaan dit is over een week. Ja, dan gaan we in 32 dagen 10 wedstrijden spelen. Dus dan, ja, dan is het voor niemand de enige mogelijkheid om nog even de familie te bezoeken.
Ja.
Want je moet eigenlijk zo zien dat ik zit nu ruim 8 uur in de auto. Maar een heel deel van mijn spelers komt oorspronkelijk uit het oosten van Oostenrijk. En dat is voor hun ook 7 à 8 uur rijden om nog even de familie te bezoeken. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden in de richting van de spelers.
Ja, ja. Het is natuurlijk in Duitsland nu losgegaan. Hè? Dus het tweede weekend. Heb je contact gehad met Nederlandse trainers in Duitsland om te kijken hoe je je groep nou gaat voorbereiden op zo'n intense periode vol met wedstrijden?
Nee, ik heb niet met de Duitse trainers in Duitsland contact gehouden. Wel met diverse spelers die in Duitsland voetballen.
Ja.
Maar ook met andere trainers die ook een tijdje geleden met smart zaten te wachten om weer te gaan trainen.
Ja.
Dan wel in groepjes. Maar goed. Dus ik heb er wel op voorbereid. Ik heb er zelf over nagedacht. En we hebben ons huiswerk met onze eigen staf ook goed gedaan.
Ja.
Eigenlijk al die informatie die heb ik tot me genomen. En die 3 weken in groepjes training zijn we eigenlijk zeer goed doorgekomen.
Oké. Ja, want het is een hele aanpassing, hè? Er kwamen ook heel veel vragen over binnen van luisteraars. Die zeiden, ja, hoe kan je nou je groep het beste voorbereiden op zo'n aparte situatie die eraan gaat komen voor jullie?
Ja, heel gecompliceerd is het volgens mij niet. Maar we zijn op 13 maart zijn wij gestopt met trainen. Althans, in groepsverband. Toen is iedereen naar huis gegaan. En uiteindelijk duurde die periode 5 weken. En de eerste 2 weken van die 5 weken, ja, toen had ik met mijn botte verstand nog het gevoel van, nou ja, misschien duurt het 2 weken en dan gaan we weer van start. Dus ons thuisprogramma, dat behelste een deel loopwerk en een deel krachttraining. Dat was ongeveer 85% wat we die weken daarvoor gedaan hadden.
Ja.
En toen kwam ik er op een gegeven moment wel achter dat dat het voorlopig niet meer van start zou gaan. En toen heb ik ook direct de fysieke arbeid meer dan gehalveerd. Met als reden dat ik het niet anders zag dan een vooruitgeschoven winterstop. En op het moment dat je dat zo aanpakt, ja, dan ben je duidelijk aan het taperen. En de voornaamste reden die daarvoor was een fysieke.
Ja.
Als wij het programma zeg maar zouden doortrekken, dus zoveel zouden aanbieden, ja, dan zouden we in geval we weer in groepstraining terecht zouden komen. En er was natuurlijk onderweg wel sprake van, bleek uit alle videoconferenties tussen de clubs. Ja, dan zouden we daarna niet meer in overload kunnen trainen. Ja, dat moesten we natuurlijk zien te voorkomen, omdat we wel al vermoeden dat er een heel druk play-off programma aan zat te komen.
Ja.
Daar kwam ook nog iets bij. En dat is dat wij weten op dit moment ook niet, wel ongeveer, maar niet precies, wanneer gaat de competitie 2020-2021 weer van start? Hoe lang hebben de spelers dan pauze? Kortom, als we in die vooruitgeschoven of teruggehaalde, weet je hoe je het wil noemen, zomerstop. Als je daar niet in had getaperd, dan hadden die spelers waarschijnlijk vrijwel 11 maanden achter één stuk keihard moeten trainen. Ja, en los van de kwaliteit die dan waarschijnlijk achteruit hoppelt, dan kun je er ook bijna vergif op innemen dat spelers dan geblesseerd raken.
Ja.
Als je dan even naar inhoud kijkt, het thuisprogramma heeft dus 5 weken geduurd. In die eerste 3 weken ging het vooral over loopwerk, lange looplijnen, ik zou maar zeggen recht toe, recht aan. En krachttraining.
Weinig fantasie.
Nou ja, eigenlijk probeer je het hart-longsysteem op een bepaald niveau te houden. Want je weet, als je gaat draaien en keren, en jongens hebben bijvoorbeeld geen mogelijkheid om op gras in de duinen te trainen. Hier zijn het eerder bergen. Die zijn niet zo zacht als de duinen, kan ik je melden.
Ja.
Ja, dan ga je heel veel dingen vragen waar je zelf geen zicht en controle meer op hebt. Dus wat we in de laatste 2 weken van het thuisprogramma hebben gedaan, dat is niet zozeer het aantal minuten trainen en de intensiteit om dat op te voeren, maar wel het draaien en keren en aan de bal. Nou, en dat hebben we uiteindelijk, toen we met groepjes gingen trainen, dat hebben we verder opgepakt. En toen hebben we ook de belasting van het hart-longsysteem ook weer opgepakt. En dat hebben we 3 weken volgehouden. Nou, nu hebben we een week teamtraining hebben erop zitten. Ja, en toen zijn de absolute snelheidsvormen en de duels er nog bijgekomen. Dus ja, ik heb geprobeerd om daar vanaf het eerste moment dat ze zeg maar in hun thuissituatie zijn gekomen tot aan nu, dus in totaal een periode van 9 weken, hebben we gas teruggenomen en daarna echt stapje voor stapje, centimeter voor centimeter, alle omvang en alle intensiteit in al zijn vormen weer opgebouwd.
Ja, want mensen willen ook weten dat het gek is, nu jullie spelen de degradatiepool, daar staan jullie tweede, voor mij als ik het goed heb, dat je eigenlijk speelt tegen degradatie en nog voor een laatste Europese plek, klopt dat?
Ja, dat is eigenlijk een fantastische competitie. Dat Hypercube-model, dat is voor een land als Oostenrijk zeer goed. Er is 1 degradatieplek.
Ja.
Er was lange tijd sprake van dat de tweede liga misschien niet door zou gaan. Maar die gaat wel door. En dat betekent dus dat er een degradatieplek is. Dus je speelt tegen degradatie. Dat is in de onderste pool absolute prioriteit natuurlijk. En tegelijkertijd, 2 van de 6 ploegen, nummer 7 en nummer 8 dus van de rangschikking, die gaan in 1 onderlinge wedstrijd beslissen wie er tegen de nummer 5 van de uiteindelijke rangschikking in een dubbele wedstrijd Europa ingaat. Nou, en als je dan weet dat we, ja, we moeten allemaal 10 wedstrijden spelen, en de nummer 1 en de nummer 6 van deze pool, die zitten 4 punten uit elkaar, dus het is een waanzinnig spannende aangelegenheid. Dus het zal 10 wedstrijden in 32 dagen, dat is fysiek heel zwaar. Maar dat gaat mentaal ook het nodige van alle deelnemers vragen.
Ja, inderdaad. Ik ben natuurlijk helemaal te vergeten te feliciteren. Simon zegt het. Die zegt het. Alex, van harte gefeliciteerd met je contractverlenging. Je hebt voor 2 jaar bijgetekend. En die wil weten, zit er een clausule in voor een Nederlandse club? Die mis je denk ik in Nederland.
Ja. Ik weet niet hoe Simon met zijn achternaam heet en bij welke club hij zit. Want dat zijn natuurlijk de wettelijke privacygegevens die ik niet prijs kan geven.
Oké, heel goed. Nee, maar je hebt nu voor 2 jaar bijgetekend, hè? Dus dat is wel...
Ik heb 2 jaar bijgetekend, ja.
Kijk, hoe werkt dat bij jouzelf? Is dat dan dat jij zelf zegt, 2 jaar vind ik een mooie tijd? Is dat iets waar je de club mee komt? Hoe werken dat soort dingen?
Ja, voor mij... dat is natuurlijk een samenspraak. Maar voor mij is heel bijzonder dat ik eerst voor 3 maanden heen ging.
Ja.
En mijn zoon zit nog op school. En mijn vrouw is aan het werk. Mijn dochters zijn het huis uit. Dus ik moest voor 3 maanden alleen. Nou, daar had ik eerder al een hele negatieve ervaring mee. Toen ik 3 maanden naar Praag ging. Had ik ongelooflijk veel heimwee. Dus ja, eerst maar eens 3 maanden. We waren inmiddels ook 5 jaar verder. Dus die 3 maanden zijn we eigenlijk prima doorgekomen. Maar toen was de vraag, gaan we daarna nog door? Dat heb ik voor 1 jaar getekend. En eigenlijk met 1 ding in het achterhoofd hadden we ook niet contractueel verder vastgelegd, gewoon in goed vertrouwen, dat als de heimwee boven het hoofd zou stijgen,
ja,
zou ik absoluut, daar zou ik ermee stoppen en weer teruggaan. Nou, dat is eigenlijk redelijk goed gegaan. Het is wel zo dat... zeg maar vlak voor de winterstop, toen had ik het wel wat lastig. Toen had ik echt wel, heimwee.
Okay.
Maar ik moet ook zeggen, toen ging het winterstop. En nu, ja, deze competitie is natuurlijk nog niet af. Dus
nee.
Mijn zoon die krijgt dinsdag zijn uitslag van zijn eindexamen. We hebben gezegd, we gaan die kant op. En mijn vrouw die komt ietsjes later, die komt aan het begin van augustus.
Okay.
En we hebben altijd gezegd, weet je, als er iets gebeurt met de ouders of met de kinderen die in Nederland blijven.
Ja.
Ja, dan moet de mogelijkheid hebben om meteen terug te gaan. Nou, mijn vrouw is dan, zal ik maar zeggen, de vliegende kiep.
Ja.
Ja, en als er iets is dat, dat vraagt om mijn aanwezigheid, dan ga ik natuurlijk ook terug. Of dat dan voor eventjes is of voor structureel. Want, daar kan ik nou natuurlijk ook niks over zeggen.
Nee, inderdaad. Maar er was eigenlijk meer een heimwee-clausule die er eerst in zat. En eigenlijk is het nu in goed overleg dat er altijd, als er mocht iets zijn, dat je er altijd nog uit kan stappen. Zeg ik het zo goed of niet?
Ja, het is een officieuze clausule en die gaat nu niet meer op. Want mijn vrouw en mijn zoon gaan in de richting van Oostenrijk ook. Dus op het moment dat hij mij nu gaat spelen of mijn vrouw moet terug om een goede of slechte reden.
Ja.
Dan is het waarschijnlijk wel bespreekbaar, want we hebben te maken met zeer realistische en leuke en lieve mensen. Dus dat is altijd wel te bespreken.
Ja.
Je hebt natuurlijk, zoals Simon ook al aangaf, er zijn natuurlijk ook sportieve redenen om van club te wisselen.
Ja.
En ook dat kan slecht zijn, dat het niet goed gaat of dat je in de zin van bestuurders eerst bij de hand bent. Dan nemen ze afscheid van je. Maar dat kan natuurlijk ook zijn dat een andere club interesse in je heeft. Ja, dan ontstaan er gewoon situaties waar je met de club uit moet komen.
Ja.
Nou, dat is ons gelukt ten aanzien van het contract. Dus dat zal voor daarna ook wel prima zo werken, denk ik.
Oké. Nou, dan heeft Simon denk ik toch nog... ik heb geen idee voor welke club Simon is, maar ik hoop dat hij antwoord heeft gekregen. Wel een mooie vraag van Arjan. Arjan Haan, die zegt... hij wil eigenlijk niks van het voetbal weten. Hij zegt, wat vind je het mooiste aan Oostenrijk? En dan niet het voetbal. Dus los van het voetbal.
Ja. Nou, de provincie waar ik woon, dat is Vorarlberg, zit op 3 landenpunten met Duitsland en Zwitserland.
Ja.
Italië is relatief dichtbij en Liechtenstein ligt ook aan onze provincie vast. In deze provincie is de omgeving echt bijzonder mooi. En ik vind de mensen ook heel erg prettig om mee om te gaan. Hele zachtaardige, leuke, lieve mensen. En dat maakt dat het wonen echt heel prettig is. Ik heb ook, het heeft dan wel weer zijdelings met het voetbal te maken. Maar ik heb vriendschappen, dat is dan allemaal te zwaar uitgedrukt voor zo'n korte periode. Maar ik heb wel vriendschappelijke relaties, zeg maar, binnen het voetbal en buiten het voetbal. mijn collega's, de spelers, dat zijn allemaal erg leuke mensen. Maar ik heb ook een aantal buren bijvoorbeeld, of een aantal mensen die ik met skiën heb ontmoet. Ja, daar kan ik geweldig mee door een deur. En ik hoop dat zulke relaties ook lang zullen blijven bestaan.
Ja.
Het is natuurlijk zo, ik heb ook mijn voetbalcarrière afgesloten in deze omgeving.
Ja.
Ja, en ik kom met de regelmaat van de klok mensen tegen die ik 20 jaar geleden voor het eerst heb leren kennen. Ja, en die ik meteen herken. Ja, omgekeerd ging dat natuurlijk ook, maar die herken ik ook meteen. En, ja, dat is feest der herkenning, zal ik maar zeggen.
Ja, maar als je dan, je bent toch wel een tijdje weg geweest qua taal. Pak je dat dan snel op, zeg maar, de Duitse taal?
Aan de ene kant wel. Je kunt je verstaanbaar maken. En, maar je komt er allengs achter. Dat is met alle kennis natuurlijk zo. Dat is te meer je weet, is te meer je erachter komt hoe weinig je weet.
Ja.
En dan mis je heel vaak wel een klein beetje de humor en de praktische dingen tussen de regels door. Die eigenlijk in de taal nog niet uitgevonden zijn. Maar in het Oostenrijks wel. En ik zit ook in een gebied waar enorm dialect wordt gesproken. Dus dat zijn wel hindernissen die even wat tijd kosten om het je helemaal eigen te maken. Dus ik check heel regelmatig als ik iets wil gaan zeggen, of in een presentatie of in een appje, dan check ik even met mijn collega's. En dan zeggen ze vaak, het klopt niet helemaal, maar laat het maar mooi staan. Want zoals jij dat nu brengt, dan snappen alle spelers dat. Dus dat gaat dan eigenlijk gaat dat gewoon prima.
Ja, wat goed zeg.
Het leuke aan het dialect is ook nog, als ik bijvoorbeeld in een trainingskantoor een telefoontje uit Nederland krijg en ik praat relatief langzaam, dan weten ze precies waar het over gaat. En dat is omgekeerd met dat dialect ook. Als ze langzaam in dialect praten, dan is het eigenlijk op een slag makkelijker te verstaan dan Duits.
Oké.
Okay. Dus dat is wel interessant.
Ja, is heel interessant, ja. Even kijken, de volgende vraag. Bruce zegt, hoe vind je de balans tussen een speler controleren, tussen aanduidingstelings, via vragenlijsten, aantal uren slaap, et cetera, en de vrijheden die voetballers ook echt nodig hebben?
Ja, aan de ene kant, controle is geen wantrouwen. En dus zijn er een heleboel dingen die je probeert wel vast te leggen. Ik ben niet iemand die bijvoorbeeld in dat thuisprogramma, toen ze allemaal met een horloge liepen, dat ik elke dag ga zitten kijken of ze hun programmaatje wel uitvoeren. Daar ga ik geen tijd aan verliezen. Dat doen mijn collega's ook niet. Dat je kijkt af en toe uit interesse. En je vertrouwt erop, want zo moet je je spelers ook wel bejegenen, vind ik. Dat ze het doen. Uiteindelijk is gebleken dat 95% zelfs van de groep heeft zijn programma van de eerste tot de laatste stap perfect uitgevoerd. Dus dat is gewoon mooi. Ja, en dat is eigenlijk met een heleboel dingen zo. Op het moment dat je als politieagent gaat optreden, dan denk ik dat altijd een averechtse werking heeft.
Ja.
En aan de andere kant, sommige dingen moet je wel even controleren, want bijvoorbeeld twee weekenden terug had ik ze ook een weekend vrijgegeven. Maar er waren er 3 dagen in totaal. Toen zei ik, je moet wel op zaterdag absoluut gaan lopen, gewoon om te herstellen. En dus zei ik, ze moesten 4 keer een kwartier extensieve duur lopen. Dus dat je nog gewoon lekker kunt ouwehoeren met degene met wie je aan het lopen bent. Ja, dat heb ik wel even gecontroleerd. En toen bleek dus dat ze vrijwel allemaal veel te hard hadden gelopen. Dus ja, het herstel in de mate waarop ik dat wilde, was eigenlijk gewoon weer een beetje joggen en relaxen in de natuur.
Ja.
Ja, dat hadden anderen, de ambitie spatte er vanaf. Ze lopen dan 5 kwartier in een uur, maar dat was niet mijn bedoeling. Ja, dan is er nog iets anders. Tegenwoordig hebben wij in ieder geval, we hebben zo'n systeem waarin we alle data verzamelen. En vlak nadat ze wakker worden 's ochtends, moeten ze dus invullen een vragenlijst. Hoe fris ze zich voelen en of ze goed geslapen hebben en hoe hun spieren aanvoelen en hoe lang ze geslapen hebben. En, nou, dat zijn 7-8 vragen. En die moeten ze invullen op een schaal van 0 tot 10. Ja, en dat, dat moet je nakijken elke dag. Want als er spelers bij zijn die zich niet lekker voelen, die kun je dan van tevoren even apart nemen. Het zij als trainer, het zij als fysiotherapeut. Want als er iets aan de hand is, dat kan zijn fysiek, dat kan zijn ook dat er problemen thuis zijn of ziektes. Ja, dan moet je daar natuurlijk meteen op inspringen. Het kan zijn dat je dan een speler een alternatieve training moet aanbieden. Of je stuurt hem naar huis om rust te geven. En daarmee moet je vaak ook je trainingsinhoud wat aanpassen. Want dat pas je precies aan op het aantal spelers wat er is vaak. Dus daar moet je mee omgaan. En de tweede is, in deze tijd hebben we ook, we hadden zelf een aantal coronavragen al samengesteld. Dus die hadden we al in die vragenlijst verwerkt. Maar nu we weer in teamverband trainen, hebben we ook van de voetbalbond, en die hebben weer opdracht gekregen van de regering. Die spelers moeten elke dag 7 vragen invullen en die gaan allemaal over corona. Dus of ze keelpijn hebben, of ze denken dat ze koorts hebben, of ze diarree hebben, et cetera, et cetera. Dus ja, die dingen moet je absoluut controleren. Want vorige week had er iemand keelpijn. Die moet dan meteen thuis blijven. Ja. Kan niet trainen. Nou, het bleek gewoon keelpijn te zijn en voor de rest niks. Maar daar wordt in de eerste 3 dagen niet naar gevraagd. Dus het is dan meteen naar huis. Hij moet zich afzonderen. Hij kan niet trainen. Hij moet een test doen. En die viel nu toevallig samen met de test die we allemaal hadden. Nou, het bleek niks aan de hand te zijn. Hij werd negatief getest. Maar goed, dat zijn wel dingen die nu absoluut gecontroleerd moeten worden.
Ja, dus, ja, het zijn allemaal nieuwe dingen. Ook als trainer, denk ik, hè, die je in deze periode meekrijgt.
Ja, na het invullen van die vragenlijst.
Dat deed voor mij al bij Sparta, hè?
Dat deed ik al bij Excelsior zelf. Okay. Jacques van Rossum heeft al die dingen uitgevonden. En die was ons dokter van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Psycholoog en bewegingswetenschapper. Dus in 2009 hebben we daar al mee gewerkt.
Jeetje.
Met dat soort vragen, ja. En er komt er dus ook nog eentje. Ik had ook 2 spelers in de selectie die tot en met gisteren aan de Ramadan hebben gedaan. Ja, dat is ook wel handig om elke dag, niet alleen persoonlijk, maar 2 uur voor de training, weet ik al ongeveer hoe het met ze gaat.
Ja,
dat was daar uitgedrukt gewoon in een getalletje. Maar ik kan dan meteen een vinger aan de pols houden als dat getal lager is dan een 6. Of zelfs lager dan een 5 of een 4. Ja, dan moet ik toch andere beslissingen nemen dan hem alles mee te laten doen in de training.
Ja, nee, inderdaad. Ja. Ik vergeleken het met Sparta, maar terecht, je zei het al bij Excelsior. Maar Mitchell wil weten, Mitchell van Dalen, die zei, hoe kijk je eigenlijk terug op je dubbelrol bij Sparta? Hij zegt, de publieke opinie was dat je als trainer alom gerespecteerd was, maar als TD een stuk minder. Hoe zie je dat zelf? En hij wil ook weten, wat zijn je grootste fouten geweest als technisch directeur? Zo, Mitchell.
Ja, nou, dat is natuurlijk wel een terechte vraag.
Nou, ik denk ben je het eens met die publieke opinie of niet?
Nou, hoe het uiteindelijk gegaan is wel. Want daarin kon ik, wat ik in mijn mars heb als technisch directeur natuurlijk, kon ik niet laten zien. En dus was mijn grote fout, dat leidde tot deze mening, dat ik daarvoor getekend heb, terwijl technisch directeur is eindverantwoordelijk voor de aantrekking van spelers, de verkoop van spelers. Ja, en dat moest ik uiteindelijk dat doen met 2 mensen die slechts 10 uur in de week werkten voor de club.
Okay.
En dat had ik nooit moeten doen. Dus er had een hoofd scouting moeten zitten die in plaats van 40, van 60 of 80 uur werkt en ook een netwerk heeft. Dan had het prima kunnen functioneren. En of hij of ik dan uiteindelijk aan een verkoopbeleid had gedaan. Ja, dat kan je dan ook bespreken. Misschien als de goede hoofdscouting is dat je het hem kunt laten doen. Mensen die daar een ervaring heeft. Maar dat kon dus niet.
Nee.
Nou, twee mensen van 10 uur, als je bij wijze van spreken, ik noem het maar altijd, naar Roda rijdt. Ja, dan dan zijn je 10 uur er eigenlijk al doorheen.
Ja, zit je werkweek erop, ja.
Ja, maar goed, een technisch directeur is verantwoordelijk voor, normaal gesproken, voor veel meer dingen in mijn optiek dan het aan- en verkoopbeleid. Dat is bijvoorbeeld een sportief programma schrijven. En mede met de hoofd jeugdopleiding. Echt letterlijk van de eerste spelertjes die de club binnenkomen. Tot uiteindelijk de grootste talenten die de club verlaten.
Ja.
En daar heb ik in de pers nooit iets van teruggelezen. Dat al die spelers die ik een kans in het eerste heb gegeven. Met als de beste voorbeelden natuurlijk van Drommelen en Floranus. En het openbreken van het contract van Dumfries. Ja, dat de club miljoenen euro's heeft opgeleverd. En ook nog in de lengte van jaren bij enkele transfers ook nog geld op gaat leveren.
Ja.
Dus het was niet alleen maar kommer en kwel. Maar goed, het aantrekken van sommige spelers, dat bleek toch best lastig te zijn. Er was vaak geen geld voor het aantrekken van een Nederlandse speler. Ja, dan raak je snel over de grens. Nou, en dat gedeelte was zeker met twee scouts van 10 uur per week. Ja, was absoluut slecht verzorgd.
Maar hoe zou je het, als je het zeg maar, met de kennis van nu opnieuw zou moeten doen, zeg maar, had je dan echt andere keuzes gemaakt als technisch directeur? Of had je het dan gewoon überhaupt niet gedaan? Onder deze voorwaarden?
Ja, ik denk op het moment dat je als technisch directeur ben je weliswaar eindverantwoordelijk voor het aantrekken van en verkopen van spelers. Maar het is wel altijd zo dat er wordt dan een heel aantal spelers aangedragen. Maar uiteindelijk door een heel team van scouts. En natuurlijk de technisch directeur en de trainer. Daar moet een oordeel over geveld worden. Ja, dat is niet helemaal soepeltjes verlopen. En er werd toen ook nog een tweetal adviseurs aangetrokken. Die ook niet helemaal op de hoogte waren van de markt op dat moment. Dus het ging eigenlijk van kwaad tot erger. Dus met de kennis van nu had ik het best kunnen doen. Zeker waar het gaat om het technische programma. In overleg met de hoofdjeugdopleiding. Maar niet met twee scouts die slechts 10 uur in de week werken.
Nee, inderdaad. Maar vind je, want Mitchell zegt dan echt fouten. Vind je echt dat je fouten hebt gemaakt?
Nou, misschien was het onder de omstandigheden niet zo. Dat je gewoon ervan maakte wat er van te maken was. Maar wat ik achteraf, is dat natuurlijk makkelijk zeggen, wat ik niet had moeten accepteren, dat er maar twee scouts waren.
Nee, van inderdaad.
Zeg maar, nou, dan doe ik het gewoon niet.
Ja.
En dan moet een ander het maar doen.
Ja. Ja. Nou, goede leesles, toch? Voor de volgende keer dat het komt. Want ik zag bij nu in Oostenrijk dat je geen Nederlandse assistent hebt. Zeg ik goed, toch? Of dat heb ik
ja,
dat...
Ja, nee.
Is dat een bewuste keuze geweest, zeg maar? Want je ziet dat vaak als trainers naar het buitenland gaan, dat ze wel in ieder geval één assistent meenemen als... Ja, toch als iemand die ze kunnen vertrouwen binnen een groep.
Ja, nou, ik ben redelijk goed van vertrouwen.
Maar ik kan me ook voorstellen met jouw visie, weet je, dat als jij jouw visie wilt uitdragen, dat het ook wel handig is dat een assistent je daar ook mee kan helpen op het trainingsveld.
Ja, kijk, toen ik gekomen ben, toen kwam ik terecht in de spelersgroep en in een competitie waarbij ik letterlijk en figuurlijk niemand kende.
Ja.
Ja, als je dan aankomt met je Nederlandse collega, dan ben je met z'n tweeën die niemand kent. Nou, daar schiet niemand wat mee op. En ik heb mensen nodig die de Oostenrijkse voetbalclubs kennen, die de Oostenrijkse mentaliteit kennen. En die spelers bij de tegenpartij, maar vooral onze eigen spelers kennen. Nou, daarin ben ik enorm goed geholpen door mijn huidige collega's. En die samenwerking verloopt ook heel erg goed. Dus al mijn collega's hebben ook hun contracten verlengd. Ja, dat doen we op eentje na ook met een periode van 2 jaar. Dus dat is prima. Okay. Maar goed, het blijft zo. Of het nou om spelers gaat of om directe collega's, op het moment dat iemand je geweldig veel verder kan helpen dan nu het geval is. En die mogelijkheid doet zich voor en het is te betalen. Dan zal ik daar meteen om vragen.
Oké. Okay. Nou goed. Over oudspelers gesproken, waar je mee gewerkt hebt. Joost wil weten, heb je al een keer geluisterd naar de Cor podcast met onder meer jouw oudspelers Thomas Waar en Bart Vriends?
Dat heb ik niet, nee.
Oké. Nou, want er kwamen ook vragen binnen dat Thomas Waar in diezelfde Cor podcast al een keer verkondigde dat jij al een paar jaar geleden de trend had ingezet dat ze geen handen mochten geven bij binnenkomst op de club. Nou, laat ik eerst die vraag van Joost. Wat vind je ervan dat profvoetballers nu hun eigen podcast hebben en daar het reilen en zeilen van de voetbalclub bespreken en ook de kleedkamergeheimen prijsgeven?
Ja, ik ben er persoonlijk niet zo'n grote fan van. Als spelers, zeg maar, rolmodellen in de kleedkamer zijn, dan is dat een hartstikke goede zaak.
Ja.
Vaak is het zo dat je een heleboel spelers, die meestal, ik heb het niet over deze spelers hoor.
Ik dacht, nu komt er een openbaring over de heren Vriend en Vaar.
Nee. Dat zijn natuurlijk prima gasten. Maar kijk, op het moment dat je de spelers dingen gaat vertellen in de kleedkamer gebeuren, ja, als het geen leuke anekdote is, dan kan het misschien wel iets zijn wat een ander schaadt. En of dat nou een andere speler is, of de trainer, of iets van de club in het algemeen. Nou ja, Thomas die zit sowieso niet in dat vaarwater, Bart ook niet. Dus dat zijn wat dat betreft prima gasten. Maar zij zijn natuurlijk vooral voor om te voetballen.
Ze zijn misschien al bezig met hun carrière na het voetbal, hè?
Ja, dat zou natuurlijk prima kunnen. En daar zie ik ze ook wel toe in staat, moet ik eerlijk zeggen.
Ja? Nou, maar voor mij had jij ook altijd wel de journalistieke ambities, in ieder geval. Je schreef voor mij in de tijd ook al dat je voetbalde, toch?
Ja, ik vind praten over, sorry, over het vak vind ik hartstikke interessant.
Ja,
media is natuurlijk iets wat vluchtig wordt. En voor de meeste voetballiefhebbers moet het ook niet al te academisch worden. Maar er zijn een heleboel dingen die nog niet geduid worden. Die wel geduid zouden moeten worden om een veel betere mening te krijgen over een voetballer of over een team of over een speelwijze. Beslissingen van een trainer of beslissingen van een directie.
Ja.
Als die duiding er niet is, dan wordt eigenlijk elke beslissing die wordt genomen, ja, in jouw openbare voetballeven wordt alleen maar gepruimd, vooral in Nederland, op het moment dat je daardoor met 5-0 wint. Ja. Als het allemaal zo makkelijk zou zijn, dan zou iedereen het doen.
Dat is helemaal waar, ja. Ah, moet ik wel zeggen, ze hebben, en dat moet ik ze ook wel eerlijk toegeven, het experiment begon denk ik een half jaar geleden. Dat het inmiddels, het gaat natuurlijk ook over voetbal, maar het gaat ook veel meer over hun eigen interesses. En nou, ze halen elke keer wel, zeg maar, voetbalgerelateerde dingen naar voren. Bijvoorbeeld, ze hebben het laatst, heel lang heeft Bart het gehad over de wedstrijdbespreking van Dick Advocaat. Hè? Hoe dat in zijn werk ging en waarom bijvoorbeeld volgens hun bij Sparta destijds niet werkte en dat dit nu bijvoorbeeld Feyenoord werkte. En ze hadden het nu met Michel Breuer afgelopen week over, bijvoorbeeld hoe het is om als speler kritiek te krijgen. Als Michel Breuer, dat voor mij iedereen altijd wel over heeft gehad, dat een vrachtwagen nog sneller wist te draaien dan Michel Breuer. Dus zodoende. Ik zou zeggen, luister je überhaupt podcast of valt het eigenlijk wel mee?
Nee, die luister ik eigenlijk nooit.
Nou, ik zal je een linkje toesturen en dan moet je maar eerlijk zeggen wat je er...
Ik weet dat die jongens ook altijd bezig waren met elkaar te testen op bepaalde dingen. Dus dat is hartstikke leuk.
Ja.
En, maar het is leuk dat ik ook al dat soort dingen vind. Ze zijn profvoetballer en nogmaals, het gaat niet per se over deze jongens, maar ze overal hun mening over kondigen. Maar ze vergeten bijvoorbeeld hun taken in het veld of in de kleedkamer. Ja, dan moet je zo vingers tikken, want als profvoetballer staat jouw leven 24 uur per dag in het teken van die ene wedstrijd.
Oké, okay, ja.
Er is natuurlijk ook een heleboel media, ja, zou ik maar zeggen, het populaire deel, witte ballen en biermedia, ja, die vinden dat het allemaal maar simpel moet blijven. Dat vind ik ook. Het voetbal moet simpel blijven, maar je kan je en moet je vak toch echt als een professional beleven, wil je het optimale eruit halen. Ja, dat is alles wat je daarin zegt, wat de jaren 70 generatie niet kent. Als dat voetballelijk wordt versleten, He, want dat, als je dat in Nederland doet, dan is het allemaal belachelijk. Maar als ze Bayern München aan het werk zien en als die lijstjes invullen, etcetera, dan is het opeens fantastisch.
Ja,
ja, daarmee wordt vaak de Nederlandse voetbalcultuur klein gehouden. En dat is hartstikke jammer, want een anderhalf jaar geleden heeft Erik ten Hag met Ajax laten zien. En ook aan Nederland laten zien hoe geweldig het is als we weer eens een keer meedoen.
Ja.
Ja, en dat moet eigenlijk zo blijven. Hè. Vandaag, ik heb Van Gaal vandaag op de radio gehoord. Ja, dat is toch niet allemaal van, jongens, we nemen met z'n allen een broodje kroket. Die wedstrijdbespreking, die stampen er even doorheen. Want we moeten het niet te gecompliceerd maken. En dan blazen we eventjes bij München met 5 even van het veld. Zo makkelijk ging dat allemaal natuurlijk niet.
Nee. Nee, dat ben ik met je eens. Nee, zeker, zeker. Maar want die andere vraag was over dat handjes geven. Waarom was je daar al zo fel op tegen in die tijd?
Ja, kijk, wij hebben in Nederland geen cultuur. Wacht heel even, want ik moet even kijken of ik wel de goede kant op rij. En daar heb ik nu ernstige twijfels over. Maar goed.
Door het opnemen van deze podcast rij je helemaal verkeerd. Prima.
Ja, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.
Heel goed.
Nou kijk, wij hebben in Nederland geen handenschudcultuur bij binnenkomen in de kleedkamer. Dat heb ik als speler nooit meegemaakt. Dat is het eerst dat ik dat meemaakte in België. In Oostenrijk hebben ze dat ook. Maar op een gegeven moment is dat wel een beetje ingeslopen. Wij hadden het in ieder geval met de staf bij Sparta wel. En ja, ik heb het altijd een hele onhygiënische bezigheid gevonden. Dus toen had ik bij Sparta ingevoerd. Laten we elkaar gewoon een elleboogje geven. Dan hoeven we elkaar niet steeds de handen te wassen. Hè? Want wat ik eigenlijk het ergste vond, dat is ook wel grappig om te vermelden. Kijk, vlak voordat de spelers het veld op gaan, dan geef je allemaal eventjes zo'n high five. En dat is voor mij niet aantikken, maar echt in de hand knijpen en ja, iets doen wat tegen een knuffel aan zit. Bij de een wat meer dan bij de ander.
Ja.
Maar wat ik vooral deed, als laatste voordat ik het veld opging, dat was mijn handen uitgebreid wassen. Ja, en dan kwam het wel eens niet zo goed uit, dat dan de trainer van de tegenpartij nog even kwam.
En je hand gaf, ja, succes.
Ja, dat moet je ook nog even, ja. Dus dat deed ik, dat heb ik steeds meer geforceerd gedaan. Dat ik dat alvast deed tijdens de warming-up. Dan dacht ik, we hebben dat hele circus gehad. Maar, en dan kan ik lekker met mijn frisse hand op de bank zitten.
Maar heb je wel eens een hand moeten weigeren voor de wedstrijd? Omdat het anders, dat het in je
hoofd... Nee, dat deed
ik. Okay.
Nee hoor, dat deed ik niet. Want ik heb geen smetvrees, maar ik ben wel hygiënisch aangelegd om het zo maar te
zien. Heel goed. Thijs zegt, wat heeft je het meest verrast toen je in de Oostenrijkse competitie begon te werken?
Ja, ik moet zeggen dat...
Hoor je het?
Ja, over 2 kilometer weg. Ja. Nou, dan zit je antwoord er net op, denk ik, van Thijs.
Ja. Als je eigenlijk je hele leven al in het voetbal werkt, dan zijn er geen dingen meer die je nog verrassen. Dus dat is wat dat betreft al makkelijk. Wat betreft de Oostenrijkse competitie. Ik heb 20 jaar geleden daarin gevoetbald. Dus ik wist al wel iets over de mentaliteit. Die is overigens wel... ten goede verandering. Maar wat ik... een van de dingen die, waar je echt rekening mee moet houden, dat hadden we het in de inleiding al over, dat zijn gewoon de afstanden. De afstanden en het feit dat spelers hun familie, soms zelfs hun vriendin, want er zijn natuurlijk veel jonge spelers bij, die wonen gewoon aan de andere kant van het land. En daarbij vergeleken is Heerenveen of Groningen Kerkrade is geen afstand. Dat is echt... Heerenveen Kerkrade en dan heen en terug en dan nog een keer voor de helft heen.
Ja.
Nou, en een van de dingen waar je dan mee te maken krijgt is dat je, zeker als je een druk programma hebt, dat is dat je een wedstrijd wil je zo snel mogelijk afsluiten, ook voor alle interviews en zo, en dat je met z'n allen in ieder geval ongeveer dezelfde mening hebt. Hè? Dus dat de spelers er wat van vinden, jij vindt er wat van. Nou, dan tel je bij elkaar op en deel je er 2 en dat gaan we allemaal zeggen bij de persconferentie. En op het moment dat ik dat wilde doen in de kleedkamer, dacht ik, ik mis nu minimaal 13 selectiespelers van de 18. En die stonden allemaal langs de kant van het veld met hun familie te praten.
Jezus.
Nou, in Nederland vond ik dat gewoon vooral irritant, want dat is helemaal niet nodig. Dat kan je ook na afloop in het veel te volle spelershome doen. Maar hier was het heel anders, want het waren vaak vader en moeder die ze bijvoorbeeld al 3 of 4 weken of zelfs langer niet gezien hadden.
Ja.
Dus als je dan iets wil nabespreken en het weer laat het ook toe, is het vaak dat je dat even in zo'n kringetje doet op het veld. Hè, dat kan iets opbeurend zijn of iets tactisch of weet ik veel wat. of iets om te vieren. Of weet ik veel wat je wil bespreken. Maar dat doe je dan eventjes in zo'n kringetje. En dan vervolgens gaat iedereen gewoon zijn weg.
Ja, dat is een mooie ontwikkeling. Dat ze daar gewoon aan de zijkant staan van het veld, toch?
Ja, op zich is dat natuurlijk... Het is niet alleen mooi om te zien, maar het is ook hartstikke logisch en praktisch. Want een heleboel spelers, zoals ik al zei, die zien dan heel lang hun familie niet.
Ja.
Sommigen hun vriendin.
Nee, dat ben ik serieus. Ik hoorde,
maar de afstanden zijn ook dermate groot. Hè?
Ja, het is een groot land. En in die zin is het ook gewoon lastig voor familieleden om elke week elke wedstrijd te komen kijken. Zeg maar. Dat is wat anders dan in Nederland.
Is onmogelijk.
Ja, nee, is ook zo.
Wij vliegen altijd naar een uitwedstrijd toe. En dan zit je een dag van tevoren in een hotel. Ja, en dan moet je ook eventjes altijd even aangeven.
Ja.
Of, en zo ja, tot hoe laat is het toegestaan dat mensen bezoek in het hotel ontvangen. Ja, dat is wel de bedoeling dat ze in de lobby blijven en niet dat ze Jan en alle vrouwen mee naar boven slepen natuurlijk.
Heb je al een keer iemand weg moeten sturen daarvoor?
Nee hoor, nee.
Okay.
Nee. Dat gaat allemaal prima.
Maar misschien is dat ook anders in de Oostenrijkse cultuur.
Dat zou kunnen, dat kan ik niet beoordelen.
Oh, daar wil je niet over oordelen, dat is ook goed. Hey, maar dat gaat dus ook veranderen, denk ik, met die herstart. Want dat gaat dus niet meer gebeuren. In ieder geval jullie... voor mij was dat bij Freesia, bij Fox Sports, dat je vertelde normaal dat je met de bus dan ook gaat. Maar dat kan niet, want je moet er via het buitenland en de grenzen zijn gesloten. Maar wat jij net vertelde, dat je zeg maar een dag voor de wedstrijd in het hotel zit en dat dan daar mensen nog langskomen. Ik denk niet dat er mensen dan nu nog langs mogen komen, toch? Een dag voor de wedstrijd.
Nee, dat willen we ook niet hebben.
Nee.
En het ziet er nu naar uit dat wij spelen dinsdag over een week de eerste wedstrijd. Het ziet er naar uit dat het schema er als volgt uitziet. Wij hebben dan voor of nadeel dat we 4 van de 5 uitwedstrijden spelen we door de week. Dus op de dinsdag.
Okay.
Dan gaan we op de dinsdag zelf gaan we vliegen. En dan kunnen we het niet anders dan de volgende dag pas terug. Dus alle herstel en extra trainingen. Ja, die zullen we 's avonds na de wedstrijd al doen. Of de volgende ochtend. En het kost ons dan 2 dagen. Maar we waren altijd gewend dat het ons 3 dagen kostte. Dus een dag voor de wedstrijd heen. En een dag na de wedstrijd terug. Als we met het vliegtuig gingen. Maar meestal was het heen met het vliegtuig. En terug met de bus. Ja, en dan praat je echt over ritten van 8-9 uur. En als je alleen maar door Oostenrijk mag rijden. Wat nu nog het geval is.
Ja.
Dan praat je over ritten van 10 uur.
Ja. Wat doe jij dan? Wedstrijden gelijk terugkijken in de bus? Of dat,
Ja, je kijkt even wat dingetjes terug. En je moet ook, voor de trainer is het ook vaak zo dat je aan het einde van de wedstrijd ben je ook kapot. Dus je belt zo snel mogelijk. Ik bel snel mijn vrouw en mijn zoon. En als je de beelden gezien hebt, dan... dan ga je ook wat voor jezelf doen. En je probeert ook nog eventjes te slapen. Want je gaat meestal slaan de nacht over. Ja, toen ik nog speelde, deden we alles heen en weer met de bus. Ja, dat was helemaal een circus. dat was natuurlijk ook een andere tijd. Dat weet ik ook wel. Maar toen zat je echt 10 uur in de bus. En dan moest je allemaal naar dezelfde film kijken. Want dat was toen nog video.
Ja, zeker. Die ging voor in de bus, toch? En dan zag je hem...
Die ging voor in de bus in die gleuf. Het nadeel van Oostenrijk en Duitsland is dat ze dan gaan nasynchroniseren. Dus dat was voor mij natuurlijk sowieso een drama.
Ja, verschrikkelijk, ja.
Nou, vaak stapt hij dan 4 uur, 5 uur 's nachts weer terug. Stapt hij thuis uit. Ja, en dan had je inmiddels meer dan een half kistje bier op. Dus dan mocht je eigenlijk niet eens meer naar huis rijden ook. Dus dat waren nog eens gouden tijden, om het zo maar te zeggen.
Maar mag er nu bij trainer Pastoor ook een kistje bier in de bus, na een overwinning?
Ja, kijk, de Oostenrijker is een bierdrinker.
Ja.
Waarom zou je na de wedstrijd geen biertje drinken? Dat is,
dat weet ik dat niet. Nou, sommige trainers zeggen van niet, anderen zeggen van wel.
Nee hoor, kijk, wat dat betreft ben ik altijd geweest heel liberaal en heel normaal. En op het moment dat mensen dan inderdaad een halve kist leeg drinken, dat heeft meer met topsport niks te maken, dus...
Nee.
Ja, dan vind ik, dan moet je ook ervoor zorgen dat alle procenten die je mee kunt pakken, die moet je ook meepakken.
Ja.
Maar ik weet niet, Je hebt als speler en als trainer heb je wel eens dingen meegemaakt. Je denkt van, dit hoort eigenlijk niet. Maar dit gaat veel energie en spierweefsel kosten. Als ze bijvoorbeeld een kist bier leven drinken. Maar als je weet dat ze met elkaar een ongelofelijke band smeden. Dan levert het veel meer energie op dan dat het kost. En dat is eigenlijk veel meer waard dan, het verlies van een beetje spierweefsel door alcohol.
Ja, zo is het. Ja,
maar goed,
ja.
Nee, ik zei een beetje alcohol. En ja, de tijden waar ik over rap, of dat überhaupt nog plaatsvindt, dat weet ik niet.
Maar, nou, ik weet dat bijvoorbeeld in Nederland heeft Emme daar een keer gedoe over gehad. Dat Dick Lukien zei, of het kistje bier was zichtbaar. En voor mij, ik weet niet of hij het bij ons in de podcast heeft geroepen. Of dat anderen het hebben geroepen. Dat het kistje bier ook wel gewoon meegaat nog steeds. Alleen dan niet minder zichtbaar is voor de camera van Fox. Weet je, ja. Weet je, het heeft
ja, helemaal... maar weet je, we zijn sporters. En als je na een wedstrijd... Kijk, die jongens die zijn klaar met voetballen. Die krijgen een verantwoorde shake.
Ja.
Om alle tekorten aan te vullen. Na een verloop van tijd... krijgen ze ook nog een koolhydraat- en eiwitrijke maaltijd. Ja, als dan een biertje ook niet kan. Het is vaak zo dat het herstel na een wedstrijd of een training... is minimaal zo belangrijk als de inspanning tijdens die activiteit zelf. En het beste herstel haal je uit eten en slapen. Nou, en slapen is na een wedstrijd met name is hartstikke moeilijk. Dus als jij niet uitfietst en je eet niet goed... dan blijven die spelers ook de hele nacht wakker. Nou, als daar een glas wijn of een biertje bij helpt om ze iets sneller in slaap te laten vallen, dan vind ik dan moet je daar gebruik van maken. En dat is nog even los van dat als je een keer met 6-0 op je kloten krijgt, dat je denkt van nou bekijken ze het allemaal. We zakken even met z'n allen door.
Yeah.
Of we hebben een uitzonderlijk goede prestatie geleverd. Trainer, is het goed dat we even een feestje bouwen? Ja, als je daar niet voor open staat, dan denk ik dat je het contact met je spelersgroep al een tijdje verloren hebt.
Ja, inderdaad. Even kijken, er zijn nog twee vragen, waarvan één hele bijzondere. Ik hou echt van onze luisteraars, want er komt nu iemand met deze vraag. In 2011 was je zeer ontdaan over het feit dat er tijdens Ajax Excelsior beelden in de arena getoond werden van een verliezend PSV tegen Feyenoord. Denk je dat Excelsior zonder dit voorval wel resultaat had kunnen halen in Amsterdam?
Ja.
Jee, 2011. Armin wilt dit weten.
Ja, nou, dat weet ik ook nog. Dat weet ik heel goed. Want Ajax, dat was zelfs in het fantastische vorige seizoen dat ze speelden. Het publiek in de arena wil dominant voetbal, spectaculair voetbal, overwinningen. En het liefst met meer dan 5 goals verschil. Als dat niet gebeurt, of niet snel genoeg gebeurt, dan ontstaat er in de arena iets.
Ja.
En dat is anders dan in de meer volgens mij. Maar dan ontstaat er iets van, ja weet je, wij hebben geld betaald in deze supermarkt en wij willen waar voor ons geld. En die spelers voelen dat. En het echte stoer doen en de hakjes, dat begint altijd, behalve bij Dest, dat begint altijd na 3-0. En nooit bij 0-0. En in die wedstrijd was er sprake van. En op het moment dat die arena er niet achter had gaan staan, want ze stonden er niet achter, want Excelsior, het nietige Excelsior, ja, hij hield hartstikke goed stand, dat was misschien zelfs wel gelijkwaardig,
ja.
Maar die had er zeker een resultaat gehad, want er waren een hartstikke goede doel daar.
En, dus toen kwamen er op een gegeven moment beelden op.
Ja, en toen ging de arena erachter staan, en daar putten de Ajax-spelers absoluut een nieuw geloof uit.
Okay.
Want het vuurtje was absoluut uit. Maar goed, ik vond dat voor een club als Ajax, net zoals trainers van de grote 3 clubs altijd bij de scheidsrechter gaan zitten zeuren en bij de 4 official om beslissingen mee te krijgen. Ik vind dat dat niet zo goed bij de grote clubs past en altijd een beetje jammer. Ik vind dat een grote club moet altijd groot zijn. Maar goed, ik heb hier ook meegemaakt dat een keer met ze speelden. En toen waren we wel wat beter dan de tegenstander, maar zij hadden veel meer kansen dan wij. En toen scoorden ze, nou, dat was ik zo geïrriteerd. Hoor. Dan denk ik, potverdikke, wij proberen hier nog een beetje de muziek te maken. Het was nog uit ook.
Ja.
En toen scoorden ze en oh, dat ging bij mij door merg en been. En toen ging die speaker, die stadionspeaker, die ging ook nog eventjes
naar die 800
toeschouwers. Ja, en ook nog allemaal liedjes zingen en zo. En toen dacht ik, nou, als hij nou heel lang doorgaat, dan heb ik er toch wel 2 wedstrijden op de tribune voor over om dat schuimrubber achter het geheel te duwen. Ja, ik vond het ook. Ik was natuurlijk geïrriteerd dus, en ik keek door een andere bril, maar ik vond het zo onsportief. Dus,
wat heb je toen met hem gedaan? Nou, is die er nog, die stadionspeaker?
Ja, het was uit, hè, dus daar kon ik ook niks
mee. Nou, je kan zijn microfoon afpakken, toch?
Ja, maar de meeste snelheid is ook wel uit mijn benen verdwenen, hoor.
Okay. Ja, de zelfkennis is nog zeer goed aanwezig, Alex. Dat is mooi om te horen. Even kijken. Dat zijn nog 2 vragen. 1 vraag. Heb je in Oostenrijk veel uitleg moeten geven over de chaos in de Nederlandse voetballerij omtrent de beslissing van de KNVB? Dat wil Henk weten.
Of ik daar in Oostenrijk uitleg over heb gegeven?
Ja, bij de club denk ik dat Henk dat bedoelt. Of aan mensen in Oostenrijk.
Nou, weet je, het is natuurlijk zo dat als ik in Nederland ben, vragen mensen naar de situatie in Oostenrijk en omgekeerd.
Ja.
En dat kan ik dan redelijk goed uitleggen. Maar wat vooral voor mij persoonlijk heel ingewikkeld was. Dat was dat ik in Nederland 5 weken thuis was in een samenleving waarin de minister-president, waarvan ik vond dat hij het geweldig deed en doet, ja, die vroeg van ons als bevolking, hou er nou rekening mee en denk om elkaar en laten we het met elkaar doen. En dat werd een soort van lief gevraagd ten opzichte van een samenleving in Oostenrijk waar gewoon regels werden opgelegd. En toen kwam op een gegeven moment sport en het voetbal te sprake. En daar werden eigenlijk maatregelen genomen en beslissingen genomen die daar lijnrecht tegenover stonden. In Nederland ging men daar heel streng mee op. En Oostenrijk, die was er al vrij snel uit dat ze weer verder wilden voetballen. Dat kreeg ik heen en weer weer wat slechter uitgelegd. Dat wil ik ook helemaal niet.
Nee.
De Nederlandse regering heeft een van de wegen naar Rome genomen. En dat heeft de Oostenrijkse regering ook gedaan. Volgens mij hebben beide wegen ook naar Rome geleid. Althans, voorlopig. Ja, en die werken volgens mij het allerbeste als alle mensen van de bevolking zich daaraan houden. En natuurlijk zijn er ook andere meningen en er zijn kritische vragen. En dus zijn er ook andere wegen die naar Rome leiden waarschijnlijk. Ja, als iedereen maar zijn eigen weg gaat, ja, dan is eigenlijk elke andere beslissing dan die van de regering en elk ander iets, elk andere regel die de mensen overtreden, dat is eigenlijk hartstikke contraproductief. Dus ja, zowel in Nederland als in Oostenrijk heb ik aan alle dingen gehouden. Dat maakt het voor mij persoonlijk heel makkelijk. Maar daarin neem ik ook een rol als trainer van de club. Een voorbeeld van, weet je, dat doe ik.
Oké, okay, heel
ik
goed.
Ga niet naar. Ik ben vorige week vrijdag in de restaurants in Vorarlberg in Oostenrijk open. Ja, en ik was uitgenodigd bij iemand waar ik vriend mee ben geraakt. En die opende zijn restaurant op dat moment. En ik was uitgenodigd. Ik heb gezegd, ja, ik doe het niet. Want als ik besmet raak, kan ik mijn werk niet meer uitvoeren.
Ja.
Ik kan mijn spelers en mijn stafleden aansteken. En daarmee zet ik imago en het voortbestaan zelfs misschien wel van de club, toch, maar ook van de Bundesliga zelf. Dus ja, ik probeer het echt tot 100% allemaal uit te voeren.
Heel goed.
Tot nu toe lukt dat.
Nou, heel mooi. Ben je er bijna trouwens, of niet? Moet je nog even?
Nou, ik rijd een auto. Ik zit niet in een vliegtuig.
Ja,
dus
ik weet niet wanneer je bent gaan rijden naar Nederland. Of ben je net weggegaan?
Ik ben om 4:15 gaan rijden. En ik rijd nu in de buurt van. Er staat hier nu gewoon winkel. Maar dat is bij mij in de buurt in Noord-Holland. Dus
dan ben je ergens goed misgereden als je niet
pas. Staat Karlsruhe.
Oh, mooi.
98 kilometer.
Bijna bij Kassel. Dan ben je net over de helft.
Ik moet nog rijden. 3,97, dus ik ben ongeveer 60 kilometer over de helft.
Oké, okay, netjes. Laatste vraag. Dit is weer. De mensen zijn heel positief richting jou. Mooi om te zien. Dit is Heiko. Heiko zegt, beste Alex, jij als vernieuwende trainer, hoe kijk je naar het Nederlands trainersgilde? Welke 3 trainers zullen de komende 5 jaar het voetballandschap veranderen in Nederland? Zo, het zijn ook niet vragen van, ken je één iemand? Ja. Nou ja, laat ik hem zomaar aan jou stellen, anders heeft Heiko pech. Zijn er trainers waar je naar kijkt, die op dit moment goed bezig zijn, en waarvan je denkt dat zij met hun visie en hun stijl het voetballandschap gaan veranderen? Ook al is dat maar een klein beetje.
Ja, ongetwijfeld. Ik denk dat Nederlandse trainers hele goede eigen mening en visie altijd hebben gevormd en dat nog steeds doen. Ik denk ook dat ons dat als Nederlanders het vermogen geeft om zich overal vrij snel aan te passen. En een van de redenen daarvoor is volgens mij dat we niet zozeer meer alleen maar naar de volgende wedstrijd kijken. Ofschoon ik nog heel vaak het clichématig hoor van we bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. Dus ik denk dat de Nederlandse trainer de best goed worden. Dat moet je altijd afvragen, want cultuur verander je niet. En nee. Als je dat al doet, dan is het net zoals met het klimaat. Dat duurt heel erg lang.
Ja.
De vraag is ook of het moet. Want dat landschap heeft ook elementen wat ons Nederlanders als redelijk unieke mensen maakt. Het enige wat misschien verder zou kunnen ontwikkelen, dat is dat je gewoon geïnteresseerd blijft in alle mensen die het moeten uitvoeren. En of dat dan bestuurders zijn of het zijn uiteindelijk de stafleden of de spelers. En op het moment dat je met hun mee kunt gaan, dat je hun taal nog spreekt, dan denk ik dat alle moderne en professionele toepassingen en veranderingen, dat die hartelijk welkom zijn. Nee, want dat is wel iets wat nog steeds opvalt. En dat is jammer genoeg niet Nederlands. Dat is iets globaals. Is dat je als trainer je uitputten om allerlei studiepunten te halen om je licentie steeds te kunnen verlengen.
Ja.
Ja, en als je via het verkopen van welk product dan ook, of welke dienst dan ook, als sponsor bij de club aansluit, dan kan je ook zomaar in het bestuur of in de directie zitten. Ah, dat is iets waar we als Nederland, daar kunnen we een voorsprong in nemen. Dat, ja, weet je, als je een vakman als Van Gaal hoort praten, ja, dan hoop je toch dat er gewoon een instantie komt die zegt van ja, maar als je geen sessies van hem bezoekt, dan krijg je ook je diploma niet, weet je wel. En die hoeft niet met hem eens te zijn, maar de structuur van denken bijvoorbeeld en het systematisch ergens naartoe werken,
ja
daar heeft elke club behoefte aan. En zeker als Nederland in Europa met kleinere budgetten, dat is één. En zeker in of na een crisis zoals deze, ja, dan is dat echt gevraagd. En wat dat betreft, Nederlanders zijn initiatiefrijk en creatief en hebben geen angst, althans weinig angst. We hebben eerder moed dan angst. Dus wat dat betreft zit in onze cultuur wel opgesloten dat we daarvoor open zouden moeten staan. Maar
dat is wel mooi. Nee, je hebt helemaal gelijk. Maar Heiko vroeg of je een trainer wilde noemen. Of drie eigenlijk.
Nou, ik zei, weet je, ik denk dat de Nederlandse trainers, ik wilde daarmee geen naam. Want ik denk niet dat er trainers zijn die het landschap kunnen en zullen veranderen.
Oké.
Okay. Dus
zijn er wel trainers waarvan je denkt, ook daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe die zich gaan ontwikkelen?
Als in jonge trainers bedoel je die nog niet.
Dat zou een jongens trainer kunnen zijn, maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn als bijvoorbeeld iemand als Ten Hag, hè, die dan na Ajax de stap naar het buitenland waarschijnlijk gaat zetten. Ik denk dat hij bij een andere Nederlandse club aan de slag gaat. Dat zou ook kunnen, maar het kunnen ook jonge trainers zijn. Ja, ik probeer even de vraag van Heiko een beetje te vertalen, zodat dat je mee kan vinden.
Je kunt er natuurlijk niet omheen dat Erik Ten Hag, even los van het feit dat hij de vakman is en fantastisch kan organiseren en aan het voetballen krijgt. Want dat heeft hij al eerder natuurlijk bij met name FC Utrecht laten zien. Maar bij een grote club als Ajax, daar heb je hele andere tegenstanders ook dan alleen maar de clubs in de Eredivisie en de Champions League. Nou, en dat zal voor hem en zijn gezin niet altijd even gemakkelijk geweest zijn. En hoe hij daarin zijn hoofd boven water heeft gehouden. En hoe hij daarin ook gegroeid is in zijn rol. Want ik heb begrepen dat hij daarin ook uit zijn comfortzone is gekomen ten aanzien van het contact met zijn staf en spelers. Het ten aanzien van het kiezen van vormen of dagprogramma's. Nou, dat is gewoon heel erg knap. En dat kunnen aanpassen, dat wordt gevraagd als mens, als dier ook trouwens, als mens, maar zeker als trainer of toptrainer. Dus hij heeft daarmee een geweldige prestatie geleverd. Maar ik vind ook dat als je kijkt wat Dick Advocaat met Feyenoord heeft gepresteerd, ja, dat vind ik ook fantastisch. Want volgens mij weet heel Nederland, maar in ieder geval de hele voetbalwereld, ongeveer Dick werkt en hoe hij in elkaar zit. En ja, je kunt er wel eens over zeggen van ja, maar weet je, dat blijft maar in dezelfde comfortzone en dat past zich niet aan.
Nee.
Maar hij weet toch dat Feyenoord gewoon nog eventjes naar de positie van titelkandidaat te brengen. Ja, dan kun je van vinden wat je wilt, van hem of van zijn werkwijze. Maar ik vind dat wel een fantastische prestatie. Nou, en daartussen begeven zich natuurlijk allerhande trainers die geweldige prestaties leveren. En als je ziet aan de slot wat die voor elkaar brengt, dat voetbal ziet er geweldig uit. Dus ik denk wel dat dat echt een naam is waarvan je denkt, ja, die is echt dingen aan het veranderen. En ik vind dat Arne Slot en AZ met zijn vooruitstrevende filosofie en strategie echt perfect match. Dus ja. Ik vind dat hij daar in een perfect omveld werkt. Maar ik vind dat AZ ook in hem de perfecte trainer heeft voor dat omveld. Dus dat is wel een perfecte match. Als je dan iemand zou moeten noemen, dan zou ik hem noemen.
Nou, is zo mooi. Uiteindelijk toch nog tot de naam gekomen. Dat is toch mooi?
Ja. Ja. En het is maar voor 50% in Nederland.
Ja.
Het wordt altijd een beetje lachend gedaan.
Peter Balla.
En dat vind ik ook volkomen misplaatst. En waarom? Persoonlijk zou ik me ook niet zo uiten zoals hij. Ik bedoel, maar iedereen heeft toch zijn eigen manier van uiten.
Zeker.
En als we zijn namelijk, wij gedogen alleen maar, we zijn helemaal niet tolerant. En als iemand zich zo wil uiten, en hij weet daarmee ook het beste uit zijn spelersgroep te peuren, want dat liet hij ook maar eventjes snel zien bij NAC, dan vind ik dat je daar eerder respect voor op moet brengen dan dat je daarop gaat zitten lachen.
Ja.
Nou, en de dingen die hij zegt, die gaan dan niet meer over de inhoud, maar het gaat dan over het haar dat voor zijn ogen hangt en dat hij te druk is langs de lijn. Maar die man die heeft hele zinnige dingen over voetbal te zeggen, waar wij als Nederlanders ons heel erg te goed mee kunnen doen.
Ja.
Nou, en dat is ja, een soort van wijze les die ik altijd heb. Ik heb wel een scherpe mening over dingen dat ik iets heel goed of heel slecht vind. Nou ja, ik zeg altijd maar, dat is mijn bescheiden mening. Ik kan het dan vaak ook funderen.
Ja.
Nou, moet je ook mee uitkijken, want dan ben ik weer bij de hand. Maar ik sta wel heel erg open voor wat andere mensen doen. En daar ben ik ook oprecht geïnteresseerd in. Want zelfs als je denkt van, ik vind die persoon eigenlijk niet zo prettig. Of
ja,
ik vind zijn speelwijze. Ik ben altijd benieuwd van, hoe trainen ze dat? En hoe, ja, als het bijvoorbeeld een hele defensieve speelwijze is, vinden die spelers dat ook oké? Of vinden ze dat alleen maar oké omdat het resultaat brengt? Geloven ze er echt aan? Nou, dat zijn altijd dingen, inhoudelijke dingen en processen waar ik echt oprecht in geïnteresseerd ben.
Nou, mooi. Ja, dan hebben we er toch eigenlijk wel drie namen. Erik ten Hag en dan Arne Slot en Peter Balla. Mooi rijtje, toch?
Ja.
Als we het zo stellen. Nog, ja?
Nee. Dat Nederland niet slechter wordt van de nieuwe PSV-trein.
Roger Smit, als ik het goed zeg, toch? Er was natuurlijk gedoe over hoe je zijn voornaam uitspreekt.
Ja, ja, nou, daar waar ik met van ja.
Oké, okay, heel goed. Meneer Smit, Herr Smit.
Herr Smit, ja.
Ja. Oké. Okay. Wat staat er nu nog op de planning voor je tijdens de autorit? Ga je muziek luisteren of ga je bellen? Of?
Nou, ik heb voor het eerst mogen inloggen op het op een Spotify-account, in dit geval van mijn vrouw.
Dus je gaat mee met je tijd in 2020, Alex.
Ja, ja, ja. Ik heb pas 27 keer op een verkeerd knopje gedrukt.
Oké. Okay.
En ik heb gewoon rockmuziek uit de 70 jaren opstaan.
Oeh.
Dat,
wat is, rock, wat is rockmuziek uit de 70 jaren? Welke bands?
Nou, Creedence, Clearwater Revival, Deep Purple, AC/DC. Dat vind ik schitterend.
Oké, okay, ja. Nee, oké. Okay. Ja. Goed. CCR. CCR ben ik ook wel mee opgegroeid thuis. Dus, ik wil je danken. Ik wil je heel veel succes winnen. Allereerst succes wensen met de resterende autorit. Maar dat gaat wel goed komen. En we gaan je natuurlijk de komende weken in de gaten houden. Want
dank je.
Het is sowieso heel interessant om te kijken dat er weer gevoetbald gaat worden. En ik ben blij. Ik kijk nu de Bundesliga, de tweede Bundesliga. En straks ook nog de Bundesliga in Oostenrijk. En jullie staan tweede nu, maar het verschil is voor mij heel klein allemaal.
Het is gewoon verschil.
Ja. Oké. Okay. Nou ja, heel veel succes in ieder geval. En...
Ja, het is hartstikke klein. Maar wat je al zei, als voetballiefhebber is het leuk om ernaar te gaan kijken. Ja. Met of zonder publiek. Maar ja, als je er zelf actief aan deelneemt, dat is echt gewoon een zegen. Dat klinkt allemaal weer dramatisch, maar het is echt heel erg fijn.
Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. En hoop op dat jullie in ieder geval erin blijven. En dat dan vanaf volgend seizoen de familiepastoor er is. Hè? Dan maakt het plaatje compleet.
Ja. Dat maakt het plaatje compleet. Okay. Ja.
Alex, dankjewel in ieder geval. Goeie reis nog. En we houden contact. En ik ga je nog het linkje toesturen voor je allereerste podcast. Hè? Die van de Core Podcast.
Ja.
Is goed, Alex.
Ga je dat nu meteen doen? Dan kan ik die ook niet doen.
Ja, weet je wat? Ik ga je die nu gelijk toesturen. Ja?
Doe dat maar.
Is goed. Ja. Oké. Okay. Ik spreek je, Alex.
Alright.
Groeten.
Tot later.
Hoi, hoi. Ja, het was een boeiende podcast met Alex Pastoor. Toch wel... je moet nooit zeggen één van mijn favorieten. Want dan gaan andere mensen zich benadeeld voelen. Maar het is een fijne spreker. Hij was ook een van de eerste gasten ooit in podcast met Peetsen. En mooi dat het goed met hem gaat in de Oostenrijkse Bundesliga. En dat hij nog steeds goed kan praten. Dat is altijd fijn voor een podcast. Hopelijk was het geluid goed genoeg voor jullie. En ik ben heel benieuwd wat hij van de Core Podcast vindt. Maar dat gaan we waarschijnlijk deze week wel horen. In de Core Podcast zelf, als die een reactie heeft achtergelaten. In ieder geval voor nu, bedankt voor het luisteren. En deze gehele week zijn we er nog met een live show op YouTube. YouTube.com/FC Afkik. Elke dag om 12 uur een live show. Lekker een uurtje in de baastijd. Even naar voetbal luisteren. Of over voetbal naar voetbal gepraat luisteren. Een voetbalquizje. En nog veel meer. Dus elke dag om 12 uur. YouTube.com/FC Afkik. En dan voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.